Goedemorgen allemaal. Wat fijn om jullie weer te ontmoeten en te zien. Ik kom nog wel eens mensen tegen die wat moeite hebben met bidden, met gebed. Die zeggen misschien ik heb dat vuur niet zo en ik voel dat niet zo. Nou, ik heb hier een goede tip voor u. Als u nou moeite hebt met gebed en u hebt een zoon of dochter die nog maar net zijn rijbewijs heeft gehaald of daar nog mee bezig is, laat die dan op zondagmorgen naar de dienst rijden. Dan ben je al aan het bidden voordat je hier bent. En dan ben je ook vurig. En misschien zeg je wel, nou, ik heb nog geen zoon of dochter van die leeftijd. Ze zijn nog wat jonger. Nou, des te beter. Des te beter. Of u bent misschien over die periode heen van kleine kinderen. Nou, dan hebt u kleinkinderen. Dus dan kunt u het misschien daar eens mee proberen. En anders probeert u het dus met uw hond of met uw kat. Ik denk dat dat nog beter werkt. Als we het zo over gebed hebben, dan denk ik ook zo aan die man en die vrouw die het ook samen over gebed hadden. Waarop de man tegen zijn vrouw zei, ja schat, eigenlijk bid ik altijd mijn beste gebeden als ik achter het stuur zit. Waarop zijn vrouw reageerde, ja dat heb ik ook. Ik bid ook mijn beste gebeden als jij achter het stuur zit. Nou lieve mensen, dat is natuurlijk allemaal gekkigheid. En een beetje een grapje. Maar vanmorgen wil ik spreken over all in voor Jezus. Als we het zo hebben over kerst en Jezus kwam, dan denk ik dat zowel Jezus als God de Vader ook all in gingen voor ons. He, God, het woord is vlees geworden. Paulus zegt in Filippenzen, Jezus legde zijn goddelijkheid af. Hij liet wat achter om bij ons te komen. En de vraag is, zijn wij bereid om hetzelfde te doen? En ik wil met jullie vanmorgen kijken naar een Bijbelverhaal waarin twee personen Jezus ontmoeten en de een gaat all in en de ander doet eigenlijk net alsof hij dat doet. En wanneer wij all in gaan, dan kunnen we dat ook vanuit dankbaarheid doen. Vanuit dankbaarheid om wat hij gedaan heeft. En dat doet mij denken aan het verhaal van een oude man in Florida. Er was een oude man in Florida die elke vrijdagavond naar de pier in zijn stad liep met een emmer vol garnalen. En die garnalen voerde hij aan de zeemeeuwen. En dat deed hij niet voor niks. Het was vanuit pure dankbaarheid dat deze man dat deed. Want toen die oude man nog jong was, was hij een kapitein van een bommenwerper, een B-17 tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in die tijd, ze zaten er met 5, 6 man in, waren zij aan het vliegen boven de Atlantische Oceaan. En zij waren op een geheime missie. Maar het vliegtuig van hun raakte buiten radiobereik. En de brandstofpeil, dat daalde ziender oog. En de mannen stonden aan het begin van het grootste avontuur van hun leven. Want ze moesten hun vliegtuig in de zee laten landen. Ze bliezen het vlot op dat in dat vliegtuig zat. En een maand lang zaten ze met z'n zessen in dat vlot. Te vechten tegen het weer. 'S Nachts botsten en beukten grote haaien tegen dat vlot aan. Maar de grootste vijand bleek toch de honger te zijn. Na 6 dagen waren ze door hun voedselvoorraden heen. En het zou nog een lange tijd duren voordat ze gered werden. En de mannen zagen geen andere uitweg dan te bidden tot God om uitredding. En nadat ze dat gedaan hadden, zaten ze zo samen op dat vlot en ze begonnen langzaam een beetje in slaap te vallen, ook door de hete zon. En diezelfde kapitein, die oude man die daar op die pier van Florida liep, die voelde terwijl hij aan het indutten was, hij had een hoed over zijn gezicht heen getrokken, zodat de zon niet zo schitterde in het water. Hij voelde dat er iets landde op zijn hoofd. En hij wist dat het een meeuw was. Waarom hij dat wist, dat weet hij nog steeds niet, maar hij wist dat het een meeuw was. En hij wist ook dat die meeuw eten betekende. En terwijl hij onder zijn hoed doorkeek naar zijn mannen in het vlot, zag hij de hoop van die mannen. Hij zag het geloof in die mannen in hun ogen. Die meel betekende eten. Maar ja, dan moest er eerst nog wel wat gebeuren. Dan moesten ze eerst die meel nog vangen. En het lukte. Die kapitein ving die meel die op zijn hoofd zat. En de hoop en de buiken van die mannen werden gevuld. De meel werd gegeten. De ingewanden werden gebruikt als aas om vissen te vangen, waardoor ze nog meer eten hadden. En uiteindelijk werden ze allemaal gered. En het was vanuit pure dankbaarheid dat die oude man in Florida elke vrijdagavond met een emmer vol garnalen op die oude pier in de stad liep om de meeuwen te voeren, om die ene te herdenken die zich als het ware als slachtoffer aanbood om die 6 mannen in dat vlot te redden. Het was vanuit pure dankbaarheid. Ik wil met jullie gaan lezen Lucas hoofdstuk 7, vers 36 tot en met vers 50. En ik lees hem voor uit de NBV-vertaling. Lucas hoofdstuk 7, vers 36 tot en met vers 50. Dat is best wel even een stukje, maar het is echt nodig. Lucas 7, vers 36, en daar staat het volgende. Een van de farizeeërs nodigde hem, dat is Jezus, uit om te komen eten. En toen hij het huis van die farizeeër was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. En ze ging achter Jezus staan aan zijn voeteneinde. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar haren en ze droogde ze met haar haar. Kuste ze en zalfde ze met olie. Toen de farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat zij een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die 2 schuldenaars had. En de een was een 500 denari schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de 2 zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. En toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast. En jij hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt mij niet begroet met een kus. Maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd. Maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. En daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele. Want zij heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En toen zei hij tegen haar, zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelf zonden vergeeft? En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Nou, in dit hele gebeuren ontmoet Jezus 2 personen. En het contrast tussen deze 2 personen kan eigenlijk bijna niet groter zijn. En dat heeft niet alleen te maken met hun maatschappelijke status, ook, maar het heeft vooral te maken in hoe zij omgaan met Jezus. De eerste is een man en die heet Simon. En dat is een farizeer. Nou, de farizeeërs en Jezus, jullie weten het wel, dat ging niet zo heel goed. Dat klikte vaak niet zo heel erg. En eigenlijk zien we dat ook bij deze farizeeër gebeuren. Maar hé, laten we even eerlijk zijn. Deze man nodigde Jezus wel uit om bij hem te komen eten. Zeg nou eens eventjes eerlijk. Hoe vaak nodig jij iemand uit om bij je thuis te komen eten? En dan heb ik het niet over vrienden, familie of bekenden. Dan heb ik het over wildvreemde personen. Als ik heel eerlijk ben, ben ik zelf niet zo gastvrij. Ik nodig wel eens mensen uit om bij me te komen eten, maar dat zijn dan wel bekenden van me. Dus eigenlijk, heel eerlijk gezegd, om nou negatief te gaan praten over deze man, vind ik best wel een beetje lastig. Toch ga ik het wel doen. Dat is eigenlijk ook puur omdat Jezus dat dus ook deed. Want inderdaad, hij is heel gastvrij. Maar dat is eigenlijk bijna het enige positieve dat over hem te zeggen valt uit het hele verhaal. Want lieve mensen, zijn houding verraadt hem. Aan zijn houding is te zien dat hij Jezus wel uitnodigde, maar niet van harte. En dan heb ik het nog niet eens over de gedachte die hij kreeg, die alleen Jezus doorhad en de rest niet zag. Iedereen in de kamer kon zien dat deze farizeeër Jezus niet uitnodigde van harte. Het was te zien aan zijn houding. En daarom is er weinig positiefs over hem te vertellen. Het is ook nog maar de vraag waarom hij Jezus eigenlijk uitnodigde aan de maaltijd. Het was niet om gezellig bij te kletsen. Het was niet omdat hij Jezus vragen wilde stellen over het koninkrijk en omdat hij graag wou weten wat er in Jezus speelde. Het was namelijk zo dat Jezus een rondtrekkende rabbi was. Ze noemen het op zijn Joods een rabbi met smicha volgens mij, zoiets. Ik ben het woord even kwijt. Maar als farizeeër was het dan heel goed, en het stond in hoog aanzien, als je zulke rabbies bij je thuis uitnodigde om te eten. Dat gaf je zeg maar geestelijke punten. Dat stond goed op je cv. Dat gaf je aanzien en zeer waarschijnlijk vroeg hij daarom om Jezus bij hem te komen eten. En misschien was het ook nog wel zo dat hij de bijbedoeling had om Jezus te betrappen op een of andere zonde, zoals de farizeeërs dat ook wel vaker deden. Jezus zou een uitspraak moeten doen die hem dan in een kwaad daglicht bracht. Want nogmaals, de farizeeërs en de schriftgeleerden konden niet zo goed omgaan met Jezus. En nogmaals, ik wil niet op alle slakken zout leggen, maar aan Simon zijn houding blijkt dat Jezus toch echt niet zijn favoriete gast is. En deze nette, fatsoenlijke man nodigde Jezus bij hem thuis uit, maar het was niet van harte. Het is niet met veel overtuiging. Deze man nodigt Jezus in zijn leven uit eigenlijk als een bijzaak en niet als een hoofdzaak. Jezus fungeerde in zijn leven als een bijzaak. En dat zegt Jezus ook, daarmee confronteert Jezus hem ook. Jezus verwijt deze Simon namelijk met de volgende punten. Simon, ik ben in jouw huis te gast, maar je hebt mijn voeten niet gewassen. Sterker nog, al had je me alleen al wat water gegeven, dan had ik het zelf kunnen doen. En in die tijd, als je iemand zijn voeten waste, betekende het dat jij de mindere was en dat je hem erkende als de meerdere. En dat doet deze Simon dus niet. Deze Simon zegt eigenlijk met zijn houding dat hij die voeten van Jezus niet was. Jezus, u mag per gratie gast zijn in mijn huis. Maar hoor eens eventjes, ik zit hier op de troon. Ik ben hier de baas. En Jezus, dat bent u niet. Het tweede wat de Heer Jezus zegt, dat is: Simon, je hebt mij niet begroet met een kus. Nou, in dit geval zou ik dat niet zo heel erg gevonden hebben, aangezien het een gastheer was. Andersom zou het misschien wat fijner geweest zijn. Maar goed, je begroette elkaar in die tijd met een kus. En daarmee zei je dat je respect had voor diegene en dat je diegene eerde. Deze man heb ik hoog zitten. Dus dit laat ons eigenlijk wel een beetje zien dat Simon zichzelf blijkbaar te veel vond om Jezus een kus te geven en hem dus al helemaal niet accepteerde. Je zou kunnen zeggen, Simon schaamde zich een beetje voor zijn gast. Dit zegt heel veel over de houding van zijn hart. En als laatste verwijt zegt Jezus tegen hem: je hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd. Ik weet niet precies wat dat voor betekenis had in die tijd, dat je dat voor je gasten deed, maar waarschijnlijk was dat gewoon puur, zodat je gast lekker rook. Dus die Simon, die had niet zo heel veel over voor zijn gasten. Hij eerde zijn gast niet, hij heette zijn gast niet welkom. Wat een gast, hè, die Simon. Jezus verwijt zijn gastheer tot 3 maal toe dat hij zich niet echt welkom voelt, ondanks de uitnodiging die hij gekregen heeft. Het zegt ons eigenlijk dat Simon vooral een persoon is die er aan de buitenkant goed uit wil zien, maar van binnen valt het allemaal vies tegen. Simon wou graag voor de buitenwereld een nette bijbelleraar zijn, maar als je diep in zijn hart kijkt, dan kan het hem eigenlijk allemaal niks schelen. En dan komt de vrouw. En de Bijbel noemt deze vrouw een zondares. Nou, ik weet niet hoe jullie het hebben, maar ik vind dat niet echt positief klinken. Jullie wel? Ik zou liever in dit geval Frank de bijbelleraar genoemd willen worden dan Frank de zondaar. Ja, toch? Zeer waarschijnlijk is zij een persoon waarbij alle nette mensen, zoals Simon, het liefste met een grote boog omheen liepen. Je wil niet met haar gezien worden. En als ik dat dan zo hardop zeg, dan denk ik, Jezus, die wist precies hoe deze vrouw zich voelde. Zoals Simon zich schaamde voor Jezus, zo schaamden eigenlijk alle mensen in het dorp zich voor deze vrouw. Er is verder geen aanwijzing waarom zij zondares genoemd wordt, maar zeer waarschijnlijk was zij prostituee. Dat kun je uit bepaalde dingen halen. Zij was, zeg maar, om het even plat te zeggen, het hoertje van de stad. Dus je wou zeker niet met haar gezien worden. En ja, laten we het maar eerlijk zijn. Als wij het dan toch hebben over gastvrij zijn, deze vrouw nodigde je niet uit thuis bij de maaltijd. Nette mensen, zoals jij en ik, haar zouden we niet vragen om op vrijdagavond bij ons te komen eten. Begrijpen jullie dan ook hoe moedig het is van deze vrouw dat zij besluit om zomaar dit huis binnen te lopen, omdat zij gehoord had dat Jezus bij deze man ging eten? Een huis vol met allemaal mannen die naar haar keken van: daar heb je haar. Daar heb je die zondares. Misschien zelfs wel mannen die gebruik hadden gemaakt van haar diensten. Want ja, ook nette mannen doen dat. Ik vind het enorm moedig van deze vrouw dat ze dat huis binnenstapt. Vinden jullie ook niet? Zij wist toch echt wel dat iedereen in dit huis naar haar keek van: nou ja, daar heb je haar weer. En dat maakte, denk ik, dat zij het liefste niet op openbare plekken kwam, omdat ze scheef aangekeken werd. In tegenstelling dus tot Simon schaamt deze vrouw zich totaal niet om in de aanwezigheid van Jezus te komen. Sterker nog, zij wil heel graag in de aanwezigheid van Jezus komen. Zij doet all in voor Jezus. Zij wil helemaal tot het einde gaan om bij haar Jezus te komen. Het kan haar allemaal niks meer schelen. Want deze vrouw weet dat ze door haar werk, door haar verleden, een zondares is. Dat weet ze. Ze weet dat ze een leven leidt waar ze niet trots op kan zijn. Maar ze weet ook dat ze bij Jezus moet zijn om haar verleden op te ruimen. Om zo een hoopvolle toekomst te kunnen krijgen. Als er iemand is die mijn verleden kan uitwissen, dan is hij het wel. En daarom wil ik naar hem toe gaan. Daarom kan het me niks meer schelen wat anderen over mij denken. Ik wil bij hem zijn. En laten we nou eens even heel eerlijk zijn. Deze vrouw is slachtoffer geworden van een wereld waarin de mannen het voor het zeggen hebben. Ik bedoel, wie, welke vrouw, welk meisje wil er nou eigenlijk graag prostituee worden? Is het zo dat je op je 12e daarvan droomt? Als ik eerst maar... Is het zo dat je op je 16e naar een bepaalde school gaat en dan leert hoe je dat moet doen? Nee toch? Zij is slachtoffer geworden van een wereld waarin de mannen het voor het zeggen hebben. Je hebt mijns inziens toen en nu nog steeds maar twee soorten prostituees. En de eerste soort is, ik zie geen andere weg om inkomsten te krijgen. Ik heb geen opleiding gehad. Mijn man is bij me weggelopen. Ik moet mijn kinderen toch onderhouden. Ik zie geen andere weg dan mijn eigen lichaam te verkopen. Om zo in ieder geval een stuk inkomen te hebben. Dat is de eerste. En de tweede prostituee is, er is een of andere man die veel geld aan jou wil verdienen. En die heeft je dus op de een of andere manier gedwongen om in die wereld te zijn. Niemand, geen enkele vrouw, wordt prostituee omdat hij of zij dat graag willen. En het waren en het zijn ook de mannen die dit beroep in stand houden. Want blijkbaar zijn er dus mannen die heel veel geld over hebben om gebruik te maken van dit beroep. Geld te betalen, zodat ze het lichaam van een of andere vrouw kunnen gebruiken. Maar het kan haar allemaal niks meer schelen. Zij heeft nog maar één doel. Ik wil bij Jezus zijn. Ik heb hem nodig. Want ik weet dat ik een zondig verleden heb. Maar ik weet ook dat hij degene is die mijn zondige verleden op kan ruimen. Ik wil opnieuw beginnen. Dat is haar boodschap. Ik wil opnieuw beginnen. Ik wil vandaag het oude achter me laten en een nieuw leven instappen met Jezus. Want hij is de enige die mij hieruit kan halen. En lieve mensen, daar spreekt ook dat flesje olie van. Dat flesje olie zit niet zomaar in het verhaal. Dat flesje olie, dat sprak over haar pijnlijke verleden. Maar dat flesje olie spreekt ook over haar troosteloze toekomst. Het was namelijk zo, en het is natuurlijk nog steeds zo, dat als je prostituee bent, naarmate dat je ouder wordt, ga je minder inkomsten hebben. Want naarmate dat je ouder wordt, zullen de mannen op een gegeven moment kiezen voor je jongere collega. Naarmate dat je ouder wordt, zullen ze op een gegeven moment zeggen, doe mij die maar. Jij ziet er niet zo florissant meer uit. Ik heb liever die andere. Ja, de wereld is hard. Ook in deze business. Je wordt zo afgeschreven. Ik kwam laatst een treffende uitspraak tegen. En die ging zo. Een man heeft zijn succes te danken aan zijn eerste vrouw. En vanwege zijn succes heeft hij op een gegeven moment een tweede, veel jongere vrouw. Maar deze vrouwen, deze prostituees, wisten dat hun inkomen op een gegeven moment een stuk minder zou worden. En daarom hadden zij een duur potje olie op de plank staan. Voor de dagen dat zij minder inkomen zouden hebben. Als een soort pensioen. Als een soort zekerheid. Als een soort van, dan heb ik daaruit nog een stukje inkomen. En wanneer deed deze vrouw dat potje olie uitgiet over Jezus, dan spreekt dat van haar pijnlijke verleden. Dat ze keer op keer haar lichaam heeft moeten verkopen om geld te kunnen verdienen. Dat ze keer op keer haar lichaam moest verkopen om ook dat potje dure olie te kunnen kopen. Maar het potje olie spreekt tegelijkertijd ook van haar troosteloze toekomst. Ik heb dit potje olie omdat ik weet dat ik straks aan de kant geschoven word. Ik heb dit potje olie omdat ik weet dat al die mannen die bij mij komen, geven helemaal niks om mij, persoonlijk. Ze komen hier alleen maar om gebruik te maken van mijn lichaam. En als dat lichaam straks zijn ouderdomstekenen gaat krijgen, dan word ik opzij geschoven als een stuk vuilnis. Omdat ik niks meer waard ben. Wanneer zij dat potje olie over Jezus uitgiet, spreekt dat over haar pijnlijke verleden, maar ook over haar troosteloze toekomst. En dat was wat zij wist. Als zij bij Jezus komt, besluit ze haar verleden aan hem te geven. Maar ook haar toekomst. Deze vrouw gaat all in voor Jezus. Deze vrouw laat aan iedereen zien, ik heb alles over voor deze man. Zoals Simon liet zien in alles wat hij deed en aan zijn hele houding. Ik heb Jezus uitgenodigd, maar wel als een bijzaak in mijn leven. Niet als een belangrijk iets. Zo laat deze vrouw en iedereen zien, hij is mijn alles. Hij is mijn alles. Hij is mijn toekomst. Want omdat hij mijn verleden uit kan wissen, is hij ook mijn hoopvolle toekomst. Door hem. En door hem alleen mag ik bij God komen. En zoals Jezus alleen maar verwijten heeft aan het adres van Simon, de nette Bijbelleraar, zo kan Jezus alleen maar met lof spreken over deze vrouw, deze zondares. En natuurlijk wist Jezus wat zij gedaan had. Hij wist wat haar verleden was. Maar ondanks dat stuurde hij haar niet weg, want zij kwam uit zichzelf. Zij kwam uit zichzelf naar Jezus toe. En juist daar zit Jezus op te wachten, ook vandaag nog. Je moet niet bij Jezus komen omdat je ouders dat zo graag willen. Je moet niet bij Jezus komen omdat de rest van de gemeente dat zo graag wil. Je moet bij Jezus komen omdat je zelf beseft, ik heb hem nodig. Ik wil bij hem komen. Ik weet dat ik hem nodig heb, want ik ben geen volmaakt persoon. En we mogen ook weten dat als wij uit onszelf bij hem komen, dat hij ons nooit zal wegsturen. Dat hij ons nooit zal afwijzen, zoals hier met die zondares. Want Johannes 6, vers 37 zegt, wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Een oudere vertaling zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Opnieuw ziet Jezus het hart aan, ook bij deze vrouw. Want hij ziet dat haar geloof echt en oprecht is. En zijn eindconclusie is dan ook, uw geloof heeft u behouden. En nu komt er iets heel belangrijks. In het Marcus-evangelie voegt Jezus iets heel belangrijks toe. In het Marcus-evangelie zegt Jezus iets over deze vrouw wat mij altijd getriggerd heeft, maar wat ik nooit begrepen heb. Want in het Marcus-evangelie zegt Jezus dit over die vrouw. Overal ter wereld waar het evangelie verkondigd zal worden, zal gesproken worden over deze vrouw. Opmerkelijk, niet waar? Ja, als je dat leest, dan voel je je als spreker toch wel een beetje gedwongen om hier toch ooit eens een keer iets over te zeggen. Overal ter wereld waar het evangelie verkondigd wordt, zal gesproken worden over deze vrouw. Maar waarom zegt Jezus dat? Jezus prees wel meer mensen om hun geloof. Jezus zei tegen de bloedvloeiende vrouw precies hetzelfde. Uw geloof heeft u gered. En dat zei hij zo vaak. Maar waarom zegt hij dat nou zo specifiek over deze vrouw? Dat komt omdat zij haar geloof toonde in haar daden. Dat komt omdat zij haar geloof toonde in dat flesje dure olie die zij uitgoot voor hem. Zij ging all in voor Jezus. Ze gaf hem zijn verleden, maar beleed daarmee ook, hij is mijn hoopvolle toekomst. Zij heeft Jezus gezalfd vlak voor zijn begrafenis. Zij zalfde de gezalfde. En daarmee beleed zij en liet ze zien haar geloof in het feit dat Jezus haar verleden kon opruimen. Maar daarmee liet zij ook zien, om mijn verleden op te kunnen ruimen, moet deze man sterven. Deze man, deze perfecte man, Jezus Christus, moet sterven om mijn verleden op te kunnen ruimen. Door mijn zonde werd hij doorboord. Mijn ongerechtigheid was op hem. Deze Jezus moest sterven om mij weer bij God te kunnen brengen. Dat is wat zij belijdt als zij hem zalft vlak voor zijn begrafenis. Zij weet, hij is mijn toekomst. Maar ze weet ook, om mijn toekomst te kunnen zijn, moet hij sterven. En dat is nogal wat. Want volgens mij is zij een van de eersten die dit doorheeft. Want de grote apostel Petrus, waar we zo graag over spreken en waar we zo graag aan denken, we lezen nog steeds zijn brieven. Maar zodra Jezus begint over sterven, dat niet, zegt hij. Absoluut niet. Heer Jezus, u gaat niet sterven. U mag niet sterven. Maar deze vrouw, die belijdt om mij een hoopvolle toekomst te kunnen geven, moet deze man sterven. Toon mij uw geloof in uw daden. Weet je wat zo mooi is? Paulus zou vele jaren later in zijn gelaten brief schrijven. Weet je wat pas echt telt? Geloof dat door liefde werkt. Geloof dat door liefde werkt. En liefde heeft de hele wet vervuld. En in tegenstelling tot Simon, die nette man van de buitenkant, is deze zondares bereid om de laagste plaats in te nemen. Zij zat aan de voeten van Jezus. Haar tranen wasten zijn voeten. Haar haren droogden zijn voeten af. En haar olie zalfde zijn voeten. En hoe lieflijk zijn die voeten die goed nieuws brengen. Zij was bereid om de laagste plaats in te nemen en te zeggen, Jezus, u bent mijn alles. Simon, de nette man aan de buitenkant, nodigde Jezus wel uit in zijn leven. Maar het was pure bijzaak. Het was niet echt. Zijn hart zat er niet in. Hij zei tegen Jezus, Jezus, u mag in mijn huis komen, maar wel per gratie. U komt nooit op de troon te zitten van mijn hart. De vrouw daarentegen gaf alles aan Jezus. En de grote vraag natuurlijk van morgen, lieve mensen, want dit is niet voor niks. Dat is, wie ben jij? Wie ben jij? De meesten van ons hier zullen allemaal geloven in Jezus als hun redder en verlosser. De meesten van jullie hebben zich waarschijnlijk laten dopen in water. Zijn misschien ook al gedoopt met de geest. Maar waarom heb jij Jezus uitgenodigd in je leven? Heb jij hem uitgenodigd als bijzaak? Het is fijn dat ik gered word. Het is fijn dat mijn zonden vergeven worden. Het is fijn dat ik door hem straks bij God mag komen. Maar verder hoeft hij mij echt niet te vertellen wat ik allemaal moet doen en moet laten om hem te kunnen volgen. Ben je er zo een? Of ben jij diegene die zegt, wat het mij ook kost, ik wil hem volgen. Ik schaam me niet dat ik bij Jezus hoor. Wie ben jij? Als hij hier zou komen en diep in jouw hart zou kijken, bij welke persoon kom je dan het dichtst in de buurt? Lieve mensen, God is niet op zoek naar mensen die perfect zijn of vooral perfect lijken aan de buitenkant. God zoekt naar die mensen die zeggen, het kan mij niks schelen. Ik ga all in. Wat hij mij ook zou vragen. Wat als Jezus aan jou zou vragen om je pensioen helemaal aan hem te geven? En hij zou zeggen, wees maar niet bang, ik zal voor je zorgen. Wat doe je dan? Vaak stellen we ons vertrouwen zo snel op menselijke instellingen, maar een pensioenfonds kan ook failliet gaan. Maar de woorden van Jezus, ja, ik weet niet of dat wel voor mij geldt. Ik weet niet of dat nou echt zo is. Heb ik het nou wel goed verstaan? Wat doe jij als Jezus vraagt, wil je all in gaan voor mij? Dat is de vraag, geloof ik, die God vanmorgen in ons midden wil leggen. Is hij bijzaak in je leven? Of is hij de hoofdzaak in je leven? En ik ga niet vragen om daar nu een keuze in te maken. Maar ik wil jullie vragen om daarin serieus naar te kijken. Kijk gewoon eens serieus. Misschien ben je wel vurig begonnen. Maar is het zo met de jaren allemaal wat ingedampt. Allemaal wat rustiger geworden. Maar wie is Jezus voor jou? Is hij echt jouw alles? Of is hij bijzaak? En als dat zo is, als hij bijzaak is geworden, wil ik je vragen om hem opnieuw de troon van je hart te geven. Om opnieuw vanmorgen te zeggen, wacht even, of van de week als je erover nagedacht hebt, ik wil all in gaan voor Jezus. Wat u mij ook vraagt, wat u ook van mij verlangt, ik geef het aan u. U moet de Heer van mijn leven zijn en worden opnieuw. Want alleen in u heb ik een hoopvolle toekomst. Ik wil met jullie samen bidden. Vader, ik wil u danken voor wie u bent en wat u doet. Ik wil u danken voor uw liefde en voor uw trouw, Jezus, dat u gekomen bent naar deze aarde. En als we vanmorgen hier zo zitten, Heer, dan kent u ons hart. U weet wat er in ons leeft. En Heilige Geest, ik nodig u zo uit op dit moment om te komen. Te waaien met uw wind. En ons te openbaren wat er echt in ons hart leeft. Wat echt onze houding is, ook voor de buitenwereld. Wat laten wij nou echt zien over Jezus? Wat laten wij nou echt zien over wie Jezus is voor mij en in mijn leven? En ik bid Heilige Geest, dat u de vinger legt op de zere plek. Dat u laat zien waar er bekering nodig is. Dat u laat zien aan ons waar we misschien nog niet all in zijn gegaan. En ik bid dat we van daaruit, vanuit die openbaring, alles mogen geven aan u. Opdat we ook echt mogen zien wie u wilt zijn en wie u bent voor ons. En lieve broer, lieve zus, ik zegen jullie daar zo in. Wees afgestemd op hem. Luister naar zijn stem. En ik zegen jullie zo op dit moment in Jezus' naam. Amen. Amen.